Radio 1.
Blijf binnen. Sluit deuren en ramen. En zet uw radio aan.
Probeer om te draaien.
Dit is de nacht. Het domein van het duister. En
aan het einde van de weg neemt de veerboot.
De nachtrijder.
Na 300 meter bestemming bereikt.
On the horizon, behind the sun, at the end of the rainbow, life has only begun. In the long hours of twilight, neath the stardust above, beyond the horizon, it is easy to love. I'm touched with desire. What don't I do? Through flame and through fire, I'll build my world around you. Beyond the horizon, in the springtime or fall, love waits forever for one and for all. Beyond the horizon or the treacherous sea, I still can't believe that you have set aside your love for me. Soft light of morning, I'll follow you with my eyes. Through countries and kingdoms and temples of stone, beyond the horizon, right down to the bone. It's the right time of the season. Someone there always cared. There's always a reason why someone's life has been spared. Beyond the horizon, the sky is so blue. I've got more than a lifetime to live loving you.
In de middeleeuwen stond er halverwege Arnhem en Apeldoorn een herberg op woeste hoef. Paarden werden er ververst, de inwendige mens versterkt of men warmde zich bij het haardvuur. 'S Nachts bood de herberg bescherming tegen bandieten die het gemunt hadden op de bezittingen van de passagiers van de postkoetsen. Op dezelfde plaats staat de herberg die in 1771 herbouwd werd nadat boerenknecht Gerrit de oude herberg uit minnenijd had aangestoken. Nog altijd dwaalt de geest van de gloeiende Gerrit rond de hoeve. In 1811 verbleef keizer Napoleon hier met Marie-Louise. Ook koning Willem III deed de herberg vaak aan op doorreis naar Paleis het Loo. Vanwege het unieke karakter en de cultuurhistorische waarde is de woeste hoeve tot beschermd monument verklaard. Maar nu wij toch zijn, laten we eerst eens kijken naar dat monument tegenover de woeste hoeve. Het is opgericht ter nagedachtenis van de moord op 263 onschuldige Nederlanders. Als vergelding voor de aanslag bij de woeste hoeve op een hoge Duitse officier.
Pelikan
Was in de Eerste Wereldoorlog officier in het Oostenrijkse leger. Vanaf 1933 was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de plannen van Hitler. Spoedig nadat ons land was bezet, benoemde Hitler hem tot Höhere SS- und Polizeiführer. In die functie was Rauter de baas van alle Nederlandse SS-afdelingen. Ook de Nederlandse politie stond onder zijn gezag. Rauter was dus een van Hitlers topmensen in Nederland. In de jaren 40-45 is hij voor het Nederlandse volk de verpersoonlijking geworden van de terreur van Hitler en de zijnen. Onder veel aankondigingen van het doodschieten van verzetsmensen stond zijn naam. En met zijn lange lichaam en bars uiterlijk boezemde hij vele angst in. Toen Rauter in de nacht van 6 op 7 maart 1945... bij de aanslag op de Woeste Hoeve werd neergeschoten. Ja, hij werd zwaar gewond, maar bleef in leven. Was hij bijna 5 jaar de hoogste politiechef in ons land geweest. Maar eigenlijk was de aanslag helemaal niet bedoeld om af te rekenen met Rauter. Het eigenlijke doel van het Nederlands verzet was het bemachtigen van de vrachtauto, beladen met veel varkensvlees uit Epe. En dat grote varken, dat namen ze graag op de koop toe. In de avond van 6 maart gingen 6 mannen... de meesten gekleed in Duits uniform, op weg naar de herberg Woeste Hoeve. De weg Apeldoorn-Arnhem liep daar toen vlak langs. De 6 behoorden tot een groep die vaak de moeilijkste en gevaarlijkste karweitjes opknapte voor het verzet. 4 mannen waren Nederlanders, de overige 2 gedeserteerde Oostenrijkse SS'ers. Deze laatste waren geoefende soldaten en ze spraken goed Duits, wat vaak van pas was gekomen. Omstreeks middernacht naderde uit de richting Arnhem een auto waarvan ze dachten dat het een vrachtwagen was. De auto kreeg een stopteken en stopte omdat de bestuurder in het licht van de koplampen Duitse uniformen zag. Tot verrassing van de 6 bleek het een personenwagen te zijn. Een grote BMW met open kap. Er zaten 3 mannen in. 2 voor en 1 achterin. Er ontstond een kort maar hevig vuurgevecht. Van 4 kanten werd de wagen onder vuur genomen. De 3 mannen in de auto leken dood. Achteraf bleek dat de man die rechts voorin zat wel zwaar gewond was, maar zich alleen maar dood hield. En die ene was Rauter. Aan de personenauto had het verzet echter niet. En toen er opnieuw een auto aankwam rijden, gingen de verzetsmensen er vandoor. Al die tijd bleef Rauter bij bewustzijn. 3 kogels waren door de vingers van zijn rechterhand gegaan. 1 door zijn kaak, 1 door zijn dijbeen en 2 dwars door zijn borst. Pas in de vroege ochtend, ongeveer 5 uur na de aanslag, werd de wagen gevonden en ontdekten de Duitsers dat 1 inzittende nog in leven was. En wie dat was. De Duitsers waren woedend. Ze namen zeer snel en verschrikkelijk wraak. In totaal werden op 8 maart 263 personen als vergelding voor de gebeurtenissen bij Woesterhoeve doodgeschoten. De Duitsers hadden eigenlijk een groter aantal in gedachten. Er is sprake geweest van 500, maar uiteindelijk bleef het bij die 263. Niet alleen werden op de plaats van de aanslag zelf 117 mensen doodgeschoten. In Amsterdam fusilleerden de Duitsers nog eens 53, bij Utrecht 6, 38 bij Den Haag en 49 in Amersfoort. Het is dan ook begrijpelijk dat direct na het gebeuren werd gesproken van de Rauterramp. Op vrijdag 9 maart werden in alle gemeenten van het nog bezette Nederland biljetten opgeplakt die in het Duits en Nederlands namens Rauter het volgende bekend maakten. Ten gevolge van een in de nacht van 6 op 7 maart 1945 door een groep terroristen gepleegde laffe en arglistige overval op de inzittenden van een Duitse auto, werden op 8 maart enkele honderden terroristen en saboteurs in het openbaar standrechtelijk doodgeschoten. De slachtoffers hadden maar één ding gemeen, namelijk dat ze op de dag van de aanslag gevangen zaten. Er waren erbij die wegens openlijk verzet tegen de Duitse overheersers opgepakt en eigenlijk al ter dood veroordeeld waren, de todeskandidaten. Maar ook mensen van wie de verhoren nog niet waren afgerond. En er waren ook personen die gearresteerd waren, soms door de Nederlandse politie, omdat ze na een bombardement op Den Haag hadden geplunderd of daarvan werden verdacht. En ook mensen wiens enige misdaad het was geweest dat ze na 8 uur 's avonds nog op straat waren, terwijl je voor die tijd binnen moest zijn. Allemaal doodgeschoten. De 117 personen die bij Woesterhoeve stierven waren uit gevangenissen in Apeldoorn, Deventer, Zwolle, Assen, Doetinchem en Groningen gehaald. Omwonenden en voorbijgangers werden gedwongen stil te staan en langs het fietspad te lopen waar de lichamen lagen, als afschrikwekkend voorbeeld. Er stond een bordje bij: zo doen wij met terroristen en saboteurs. De represailles voor de aanslag op Rauter zijn op de gebeurtenissen in Puttena de grootste in Nederland geweest. Wie het bevel heeft gegeven tot die verschrikkelijke wraakneming is niet precies bekend. Het vermoeden bestaat dat Rauters plaatsvervanger, Schöngard, dit op zijn geweten heeft. Hij is evenals Rauter na de oorlog vanwege zijn misdaden ter dood veroordeeld en terechtgesteld.
Nights are growing very lonely, days are very long. I'm a growing weary only, listening for your song. Old remembrances are thronging through my memory, thronging till it seems the world is filled with dreams just to call you back to me. There's a long, long trail a-winding into the land of my dreams, where the nightingales are singing and the white moon beams. There's a long, long night waiting until my dreams all come true. That's the day that I'll be going down that long, long trail with you. All night long I hear you calling, calling soft and low. Seem to hear your footstep falling I go. Though the road between us stretches many a weary mile, somehow I forget that you're not with me yet, but I think I see you smile. There's a long, long trail into the land of my dreams, where the nightingales are singing and the day that I'll be going down that long, long trail with you. I don't know whether it was the sad tune, or the words, or because I was leaving soon, but that particular evening, everything got me. I looked out of the window and saw a stream of ambulances going very slowly along the dust road. At the same time, through the other window, overlooking the railway line, I could see a train full of men and horses and guns going up the line. It wasn't the first train of the evening. They'd been rumbling past all through the concert, but that one, going by, just when they were singing that song, overwhelmed me. I just managed not to disgrace myself. It was too much. Seeing the ambulances coming in and the train going up at the same time. Too much to think of all the pain and hurt and suffering.
Haha, de nachtrijder. Nou, namens het eerste Oranje Regiment van de Republiek der Nederlanden, een salut aan u, o nachtrijder. O nachtrijder.
I'm getting tired of hanging around. Think I will marry and settle down. 'Cause this old nightlife, this old sport life, is killing me. I got a letter from my home. Most of my friends are dead and gone. I began to worry, I began to wonder about days to come. My mother used to talk to me. I was young and foolish, could not see. Now I got no mother, my sisters and brothers don't care for me.
Wat we hier zien in feite was de Oost-Westroute. Vroeger lag hier een belangrijke Oost-Westroute, belangrijk voor het handelsverkeer toen. Er gingen erg veel zwaar bespannen wagens gingen er vanuit de oude Duitse staatjes richting Zuiderzee en richting West-Nederland. En die trokken hun eigen sporen over de Veluwe, omdat die de dorpskommen moesten mijden. Die mochten niet over de reguliere wegen, want die zouden ze kapot rijden met hun zware wagens. Maar omdat ze dus die eigen sporen trokken, hadden ze ook hun verblijfplaatsen nodig om hetzij hun waar veilig te stellen voor de nacht, of om paarden te verversen, of om gewoon even te eten of te kaarten of een borreltje te drinken, wat dan ook. En dan reed die koets reed dan hier de doorvaart in. Dus je hoefde de wagen niet van de paarden te halen of omgekeerd. Je kon gewoon naar binnen rijden, deuren dicht doen. Dan stonden de paarden even warm en veilig. Dan konden de mensen even de herberg in. En als ze weer verder reden, gingen de deuren weer open en reden er aan de andere kant uit. Een beetje een middeleeuwse McDrive. Ja. Je rijdt er even in, je stopt even en je rijdt zo weer door.
Maarten Kershoff is chef de cuisine in de Woeste Hoeve. Die legendarische herberg aan de oude Arnhemse weg bij Beekbergen. Ver, ver voor zijn tijd had de herberg al beroemde gasten.
De belangrijkste is denk ik wel Napoleon, die hier ik meen 1811, eind oktober 1811, hield hij een inspectietocht door de noordelijke gebiedsdelen toen dus van Frankrijk. En zijn broer die huisde toen op het Loo. En op de terugreis van het Loo weer richting Frankrijk was dit de eerste stop die ze deden om op de eerste terugreisdag de lunch te gebruiken. En Napoleon stuurde dan een man of 30, 40 koks vooruit. Hè, omdat hij altijd de maaltijd zelf door zijn eigen mensen liet bereiden. Hè, omdat hij bang was om vergiftigd te worden. En die lunch die is hier toen gebruikt. En hij schijnt hier toen nog even een paar uurtjes geslapen te hebben. Zoals het toen gebruikelijk was natuurlijk in de oude bedstee hier. Verdere belangrijke gasten waren Willem III, die hier veel kwam tijdens de jachtpartijen. Wat van recentere aard schijnt Robert Redford in een van de oude boeken te staan. Ik heb ooit begrepen dat Wim Kan hier nog wel eens een paar dagen in het hotel verbleef. Toen hij, als hij druk bezig was met schrijven van zijn oudejaarsconferenties.
Sneeuwt op de Veluwe. Stil dalen de ijzige vlokken naar beneden en leggen een wit fluwelen kleed over struiken en bomen. Eenzaam ligt aan de weg van Arnhem naar Apeldoorn herberg de Woeste Hoeve. Al in de middeleeuwen stopten reizigers op Woest Hoef in de buurt van Beekbergen om de paarden te verversen en zich te warmen bij het haardvuur. Beschermd tegen de bandieten die buiten rondslopen op zoek naar postkoetsen. Te midden van schepers, boeren en stropers die om de grote tafel zaten te pandoeren, zakte men behagelijk onderuit bij de open haard en dronk van zijn warme wijn. Zo rond 1750 moet het gebeurd zijn.
Gerrit was hier knecht op de hoeve. De Woeste Hoeve is altijd gecombineerd een boerenhoeve geweest met een uitspanningsfunctie. En Gerrit was een boerenknecht. Er was natuurlijk ook een meid op de hoeve. Dat was Eva. En Gerrit had in een opwelling zijn liefde verklaard aan Eva. Maar hij werd afgewezen. Hij liep een blauwtje. Toen een jaar later zijn broer Jan hetzelfde voorstel deed, besloot ze daar wel op in te gaan. Dus er was sprake van minnenijd. Er werd een grote bruiloft aangericht.
Het sneeuwt op de Veluwe. Stil dalen de ijzige vlokken naar beneden en leggen een wit fluwelen kleed over struiken en bomen. Eenzaam ligt aan de weg van Arnhem naar Apeldoorn de herberg te Woeste Hoeve. Al in de middeleeuwen stopten reizigers op Woest Hoef in de buurt van Beekbergen om de paarden te verversen en zich te warmen bij het haardvuur, beschermd tegen de bandieten die buiten rondslopen op zoek naar postkoetsen. Te midden van schepers, boeren en stropers die om de grote tafel zaten te pandoeren, zakte men behagelijk onderuit bij de open haard en dronk van zijn warme wijn. Zo rond 1750 moet het gebeurd zijn. Moeder Eva, zoals de waardin wordt genoemd, is een vriendelijke vrouw die altijd in de stemming is om te luisteren naar de verhalen van de reizigers. Maar de weduwe wordt al een dagje ouder. Gelukkig heeft ze twee zonen. Jan en Gerrit. Beiden zijn stug en zwijgzaam, maar des te meer plezier heeft Eva aan het werkmeisje uit Eerbeek, De knappe Marie, die weet wat aanpak is en bovendien eerlijk is, oprecht. Moeder Eva heeft trouwens allang in de gaten dat tussen haar oudste zoon Jan en Marie een liefde is opgebloeid. Eva zou er geen enkel bezwaar tegen hebben als dat iets werd. Een meisje dat na haar drukke dagtaak haar vrije uurtjes vult met borduren en verstellen, kom daar tegenwoordig nog maar eens om. Maar Gerrit, de broer van Jan, is ook verliefd op Marie. En na veel dralen durft hij het haar uiteindelijk te zeggen. Het komt er met horten en stoten uit. Marie, ik zie hoe Gerrit... Maar Marie laat hem kort en bondig weten dat ze met Jan zal trouwen. Gerrit kan zijn pijn en verdriet niet verkroppen. Hij zoekt meestal de heide op of de donkere bossen waar de sneeuw knerpt onder zijn schoenen. Hij mompelt, Jan zal Marie niet krijgen en gooit dennenappels ver van zich af. Nee, dat zal niet gebeuren.
Ik heb met mijn oren dicht naar jou geluisterd. En ik hoorde niets bijzonders aan je stem. Toen je al die lieve dingen hebt gefluisterd, dacht je hoogstwaarschijnlijk elke keer aan hem. Ik heb bewusteloos naast jou in bed gelegen. En ik heb niet eens een aarzeling gevoeld. Toen ik je lichaam zonder passie zag bewegen. Omdat je passie voor een ander was bedoeld. Het ontbreekt me aan de moed om jou te vragen of die ander tussen ons is in gaan staan. Ook al voel ik mij vernederd en verraden, ik ben doodgewoon te bang dat je. Geraakt door vreemde handen en er zaten vreemde lippen.
Het is zomer en er wordt feest gevierd op de Woestehoeve. De gasten zijn van heinde en verre gekomen naar Beekbergen, want het is bruiloft. Jan en Marie gaan trouwen. Maar waar is Gerrit? Al in de vroege ochtend is hij weggegaan. Moeder Eva had hem gevraagd sparrengroen en dennenappels te rapen om daar de bruidskamer mee te versieren. Plots treedt er verandering in het weer op. Donkere wolken pakken zich samen en in de verte is af en toe een bliksemschicht te zien. Uit het raam van haar bovenkamer ziet moeder Eva Gerrit terugkomen met een grote zak dennenappels op zijn rug. Hij gaat de schuur in. Met een daverende klap valt de deur achter hem in het slot. Die nacht slaan de vlammen rood en lekkend uit het dak van de Woestehoeve. In de diepe stilte van de nacht is het gekraak van de zware balken te horen. Maar geen kreet wordt gehoord. Geen raam wordt opengeslagen. Er is alleen de woedende hel van vuur en bliksemschichten die boven de herberg de stilte van de nacht aan stukken scheuren. De volgende morgen vindt men tussen het dode vee en rokend hout de verkoolde lichamen van moeder Eva en van het bruidspaar Jan en Marie. Vergeefs zoekt men naar Gerrit. Waar is hij gebleven? Is zijn lichaam geheel door het vuur verteerd of heeft hij kunnen vluchten? Niemand die er ooit achter komt. In 1771 wordt de herberg herbouwd. En in 1811 zal keizer Napoleon er zelfs overnachten met zijn Marie-Louise. Ook Willem III heeft de herberg vaak aangedaan als hij onderweg was naar zijn paleis het Loo. 10 jaar geleden is de herberg opnieuw gerenoveerd en kan men er heerlijk eten in het restaurant. Maar nog altijd, als de wind over de Veluwe giert, kan men vlakbij het restaurant, waar ooit de herberg stond, een vuur zien branden. En daaromheen een dansende man die gloeiende dennenappels in het droge hooi gooit. Dan zegt iedereen uit de buurt: pas op, dat is gloeiende Gerrit.
En who by a fire, who by a water, who in the sunshine, who in the nighttime, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say is calling? And who in her lonely slip, who by barbiturate, who in these realms above, by something blood, who by avalanche, who by powder, who for his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling? Who in solitude, who in this mirror, who by his lady's command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say is calling?
Blijf binnen, sluit deuren en ramen en zet uw radio aan, want dit is de nacht, het domein van het duister en de Nachtrijder.
I would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, babe, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Yeah, come on, baby, light my fire. Let's try to set the night on fire. Time to hesitate is through. No time to wallow in your mire. Try, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Yeah, come on, baby, light my fire. Let's try to set the night on fire.
Ik heb een boek. Het is onmiskenbaar mijn boek, want ondanks dat de kaften in de loop der jaren gesneuveld zijn en het boek als een dakloze door het leven is gegaan, met slappe papieren aan voor- en achterkant, toch is het onmiskenbaar mijn boek. Want op de eerste bladzijde heb ik met ongeoefend handschrift geschreven: dit boek is van Peter van Brugge. 11 jaar. Militair. Ja, dat laatste schreef ik ook in mijn schoolschriftjes. In plaats van gewoon mijn naam, wat eigenlijk de bedoeling was. Ik wilde namelijk toen ik klein was het liefst militair worden. Dat leek me erg stoer. Toen ik later een poster op mijn kamer hing van de politieke partij PSP, ja, vanwege een mooie koe die erop stond, toen had ik allang die aspiraties van militair niet meer. Ik was toen zelfs al uitgeloot voor het leger, nadat ik verwoede pogingen had gedaan om afgekeurd te worden. Maar ik dwaal af. Dat heb je al gauw als je te veel uur loopt. En toch, al ben ik geen militair geworden, moedig ben ik wel. Want momenteel loop ik dus in de onzalige bossen, vlakbij een legendarisch enge boerderij die Carolinahoeve heet. Sst, ik geloof dat ik wat hoor. Oh, gelukkig. Het is de muziek die ik zelf draai.
Go to sleep, my babies, don't you wake up. Stars will keep you company, so close your eyes. Old Uncle Moon will smile his dear sweetest dreams and hold you in his arms until the morning comes.
Zalige bossen gelopen, tot vlakbij de plek waar het allemaal gebeurde. Dat stond namelijk in het spannende jongensboek dat ik had toen ik 11 was. En weet je wat het mooie was? Ik zat op een middag mijn zoon voor te lezen. En die keek voor in het boek en zei: hé, pap, dat is grappig, ik ben ook 11. Toen zat ik hem dus voor te lezen uit het boek dat ik zelf ook las toen ik 11 was. Het verhaal ging over een stel jongens die gingen kamperen op de Veluwe en op een avond het geluid hoorden van een soort van motor, leek het wel. Ze liepen in de richting van dat geluid en kwamen bij een boerderij. Daar slopen ze naar binnen, op zoek naar de helse machine. En toen kregen ze de schrik van hun leven. Op de muur zagen ze een silhouet van een duivels figuur die net aanstalten maakte om een van hen met zijn vlijmscherpe klauwen te grijpen. De jongens renden weg zo hard ze konden. Het verhaal eindigde ermee dat ze een foto gemaakt hadden van dat silhouet en dat ze de volgende ochtend in het dorpje aan de IJssel dat de Steeg heet naar een winkel gingen om dat fotorolletje te laten ontwikkelen. Ja, toen bleek dat het rolletje overbelicht was geraakt. Hadden ze nog geen enkel bewijs van wat ze hadden meegemaakt. En weet je wat het mooiste was? Als ik met mijn ouders achterin de auto naar Gelderland reed, dan gingen we via de provinciale weg en dan kwamen we door de Steeg. Want snelwegen had je toen nog niet. En als we dan door de Steeg reden, dan keek ik gebiologeerd naar een winkel met dat wit-groene uithangbord waarop Ilfort-foto gedrukt stond. Dan wist ik het zeker. Daar hadden de jongens uit mijn spannende boek het rolletje laten ontwikkelen. Dan keek ik naar binnen of ik iemand achter de toonbank zag staan. Want ik wist het zeker. Die had ook in het duivelse complot gezeten van het spook van de Carolinahoeve. En ja, zo heette het boek. En ja, ook de Carolinahoeve bestaat echt. We naderen de hoeve nu door het bos. De oorspronkelijke boerderij is tegenwoordig een pannenkoekenhuis. Het is nu nacht, dus er is niemand meer. Alhoewel, zie ik daarbij een kaarsvlammetje. Toch iemand door de keuken lopen.
What's he building in there? What the hell is he building in there? He has subscriptions to those magazines. He never waves when he goes by. He's hiding something from the rest of us. He's all to himself. I think I know why. He took down the tire swing from the pepper tree. He has no children of his own, you see. He has no dog. He has no friends. And his lawn is dying. What about all those packages he sends? What's he building in there? With that hook light on the stairs. What's he building in there? I'll tell you one thing, he's not building a playhouse for the children. What's he building in there? And what's that sound from underneath the door? He's pounding nails into a hardwood floor. And I swear to God, I heard someone moaning low. And I keep seeing the blue light of a TV show. He has a router and a table saw. And you won't believe what Mr. Stitches saw. There's poison underneath the sink, of course. There's also enough formaldehyde to choke a horse. What's he building in there? What the hell is he building in there? I heard he has an ex-wife in some place called Mayor's Income, Tennessee. And he used to have a consulting business in Indonesia. But what's he building in there? He has no friends, but he gets a lot of mail. I'll bet he spent a little time in jail. I heard he was up on the roof last night signaling with a flashlight. And what's that tune he's always whistling? What's he building in there? What's he building in there? We have a right to know.
Goeienacht, je luistert naar De Nachtrijder. Een nachtelijke tocht door Nederland op zoek naar verlichte vensters en volksverhalen. Ik dacht net dat ik een verlicht venster zag bij de Carolinahoeve. Maar dat moet een dwaallicht zijn geweest of misschien waren het vuurvliegjes. Zo dadelijk, na het nieuws van 5 uur, gaan we nog een uur over de Veluwe dwalen. Met aanmerkelijk meer plezier, omdat het al een beetje licht begint te worden. En dan is het hier heel wat aangenamer dan midden in de pikdonkere nacht als je geen hand voor ogen ziet. Dit zijn de Ozark Mountain Daredevils en Ghost Riders in the Sky. Tot zo bij De Nachtrijder.
The time that I did.